En tenslotte, misschien nog wel de belangrijkste, kijk, het is helder dat als het Rijk dadelijk niet met meer geld over de brug komt, dat wij aan tekorten gaan komen. Dat zien we in het hele land en dat wordt ook een groot probleem. De heer Nijpels zei dat net ook al. Maar de andere kant van het verhaal is, toen wij die jeugdzorg naar de gemeentes toebrachten, toen is heel veel gesproken ook over, hebben de gemeentes de expertise in huis, de competenties in huis om die jeugdzorg te kunnen bedienen. Hebben wij nou in de gemeente Stijn het gevoel, even vooropgesteld, dat we die centen aan de maat krijgen, dat we dat inhoudelijk de jeugdzorg inmiddels ook aankunnen? Want dat is denk ik, dat is misschien nog veel belangrijker dan het geld dat erachter zit. Dat geld, dat is, ja, als het op tafel moet komen, dan moet het op tafel komen. Maar kunnen we dan ook de zorg verlenen die we moeten verlenen? Dat is een vraag die ik nog had.
Vraag 1 ging over de hoogte van het argument en hoe we aan dat soort bedragen kunnen komen. Dat gaat vaak om cliënten waar we een crisismelding van binnenkrijgen en waarbij acuut gehandeld moet worden omdat acuut gevaar dreigt. Dat wil zeggen dat een kind in regelmatige gevallen acuut uit huis wordt geplaatst en in een 24-uurs instelling wordt geplaatst. En daar ook een velerlei aan behandelingen en trajecten moet ondergaan. En dat zijn de duurste arrangementen. En dan kom je op dat soort bedragen uit. En de tweede vraag, ik zal eerst even overgaan op de laatste vraag, kan daarna Wendy het overnemen. We hebben de jeugdzorg is overgekomen inderdaad naar de gemeente. En in de loop van de tijd is duidelijk geworden wat dat ook met zich meebrengt voor de jeugd. En wat dat meebrengt voor de klantmanagers binnen de jeugdwet. We hebben gedetacheerde klantmanagers van bureau jeugdzorg die zeer goed geschoold zijn en heel goed weten waar ze mee bezig zijn, die hebben we binnen ons team. Dus we hebben een goed team staan binnen de jeugdwet. Maar we willen daar wel nog goed naar kijken voor de toekomst, omdat we ook zien dat de jeugd wel volop in ontwikkeling is. En dat zal ook zo blijven, want het blijft veel veranderingen met zich meebrengen en daar zullen we ook op in moeten spelen.
Andere vragen?
Ja, misschien, voorzitter, dat ik daar een aanvulling nog op kan melden, dat we ook bezig zijn met het inkooptraject. Dus waarbij we uiteraard richting de aanbieders, de zorgaanbieders, gaan aan het kijken zijn. Er is inmiddels ook onderzoek gedaan door een bureau, hoe we dat op een verstandige manier aanvliegen. Dus als het gaat om hoe kunnen we nou naar de toekomst toe de jeugdzorg borgen, nou, dan is dat ook een belangrijk instrument wat op dit moment onderzocht wordt. Waar nog niet precies van duidelijk is hoe dat uitpakt, maar dat moeten we wel op redelijk korte termijn voor elkaar zien te krijgen. En dan komen daar nieuwe inkooptraject op te zetten voor de zorg. Precies, ja.
Ja, dan was er nog één vraag over systematiek, over de prognose die wij gemaakt hebben. Halverwege september hebben wij van gemeente Maastricht een lijst gekregen met aantallen, met bedragen, met arrangementen. En die zijn wij zelf gaan doorrekenen richting het einde van het jaar. We hebben ook gekeken naar van komen er jeugdigen bij, vallen er jeugdigen af. En niet vallen jeugdigen af is natuurlijk van de lijst met zorg die ze krijgen. En dan zien we dat daar eigenlijk bijna geen stijging in zit. En dus daar hebben wij ook niet mee rekening gehouden in de prognose.
Goed, ik heb nog één vraag. Er is laatst een artikel verschenen waarin ook geconstateerd wordt dat in de helft van de gemeentes in Nederland het budget voor de jeugdzorg op is. Daar staat ook in dat een driekwart van de gemeenten hier door de wachtlijst op jeugdzorg is toegenomen. En dat een heel aantal gemeenten ook overweegt om deze wachtlijst gaan op te hogen omdat het budget gewoon weg op is. Hoe geldt het voor de gemeente Stijn?
We hebben op dit moment voor jeugdigen binnen de gemeente Stijn bij onze klantmanagers geen wachtlijst.
Ja, ik zag in een van die beelden dat ongeveer 10% van onze jongeren aangewezen is op de een of andere zorg in het kader van de jeugdwet. Dat betekent dat zij zo om en nabij de 5,2 miljoen aan zorg nodig hebben. En die 10%, hoe ligt dat in relatie tot de omliggende gemeenten in dezelfde grootte als de gemeente Stijn? Steken we daar bovenuit of zitten we daaronder of schieten we er boven of zitten we op gemiddelde? Kunt u daar enig inzicht in geven?
Exact voor de omliggende gemeentes durf ik dat niet te zeggen. Dat zal ik na moeten kijken. Landelijk zitten we niet ver boven of onder het gemiddelde. Volgens mij 0,2% boven het gemiddelde. Maar ook dat, de harde cijfers zal ik even moeten controleren.
Dus dat is op zichzelf eigenlijk een trend die landelijk
correct
verwacht mag worden.
Ja.
Dan zie ik vervolgens dat, en dat is natuurlijk wel van belang, dat ongeveer 20 cliënten van de unieke 470 die u in beeld bracht, ongeveer 1/2 miljoen van de 5,7 miljoen aan budget vergen. Wat zijn daar nou de mogelijkheden voor, ook in de hulpverlening en in kosten, want dat zijn natuurlijk toch de meest dure zorgarrangementen. Wat kun je daar nou aan doen, samen met zorgaanbieders, om daar slimmer, anders, beter, goedkoper te werken om in elk geval niet tot dit soort ontwikkelingen te komen? Want dat speelt natuurlijk, elke gemeente zit met hetzelfde probleem. Want het zijn met name die cliënten die in feite de budgettering, zoals wij die krijgen, die al niet te ruim is, nog eens extra verstoren.
Ja, de vraag die de heer Meijers hier vanavond aan ons stelt is eigenlijk van, gaan wij op de stoel van de professional zitten? Want ik denk dat het ontzettend moeilijk voor klantmanagers in dit huis, maar ook voor anderen, in te schatten is welke zorg nou precies nodig is. Kijk, dat we dat op de een of andere manier aan de voorkant vastleggen door tarifering en prijzen en dat soort zaken en arrangementen die daarvoor geboden worden, dat mag duidelijk zijn. Maar als het echt gaat om specialistische zorg voor de jeugd, dan moeten we erop vertrouwen dat dat op een afdoende en effectieve manier gebeurt. Aan de andere kant zeg ik er ook bij, er zijn natuurlijk jeugdhulporganisaties en jeugdzorgaanbieders die op de een of andere manier toch, als het gaat om overheadkosten en bijkomende kosten, iets ruimer in hun jasje zitten. Dus daar zijn we natuurlijk vanuit de inkooporganisatie wel alert op dat dat binnen redelijke grenzen blijft. En dan kan niet elke organisatie over dezelfde kam geschoren worden. Ook daar zijn er natuurlijk verschillen. Maar dat is denk ik de enige manier waarop je controle kan hebben en kan bewaken op die zorgaanbieders om dat goed voor elkaar te krijgen. Er zijn ook zorgaanbieders die op dit moment al, onlangs heeft er één de krant gehaald, zelf eieren voor haar geld kiest. In die zin dat ze gewoon bepaalde, in dit geval residentiële zorg, vanwege de hoge kosten die ermee gepaard gaan en de kleine groep, het kleine volume wat daar in feite in omgaat, want het is toch nog redelijk klein, gewoon niet meer verantwoord voor hun rekening kunnen nemen. En dan moet het uiteraard opgevangen gaan worden door andere zorgaanbieders, daar geen misverstand over. En dat is echt een zoektocht, daar zijn we ook als gemeentelijke verantwoordelijke instanties nu mee bezig om dat goed voor elkaar te krijgen. Want dat is toch op korte termijn dat er een gat dreigt te vallen wat we met z'n allen vanwege zorgcontinuïteit, want dat heb ik daarnet ook horen noemen, heel belangrijk, waar we in zullen moeten springen. Dus in dat spanningsveld opereren wij op dit moment.
En meneer Meijers, samen vanwege de vragen?
Is niet makkelijk vanwege de dynamiek. Zoals dat net door de dames ook al heel goed verwoord is, op dit moment binnen jeugdzorg aan de orde is. Tot zover, voorzitter. Dank
u wel.
Ja, dan mijn laatste vraag. Ik hoorde u zeggen van de kosten hebben we gezien dat die opliepen. We hebben al extra geld in de huidige begroting ingebracht. Ik hoorde u zeggen van enige tonnen. Ten opzichte van het sociaal domeinbudget. Zeg ik dat dan goed of legt u mij dat eens uit? En wat hebben we dan voor komend jaar? Is dat geld dat dan structureel is of is dat een incidentele actie geweest?
De budgetten die zijn opgenomen in de begroting die u heeft 2017, die u heeft vastgesteld in november 2016... zijn budgetten die op dat moment, wat we toen dachten, dat we gingen uitgeven aan jeugd in 2017. In de tweede bestuursrapportage hebben we een bijstelling gedaan. Ja, die komt nu in de raad. En die bijstelling die ziet u ook al opgenomen. Nadat we die bijstelling hebben vastgesteld in het college, hebben wij nog een nieuwe doorrekening gemaakt. En daarop blijkt dat we toch nog buiten die bijstelling wat we al hebben gedaan, een tekort hebben van 5 ton. Dus wij begroten niet het bedrag wat we krijgen van het Rijk. Wij begroten het bedrag wat we denken werkelijk nodig te hebben.
In feite moet ik ervan uitgaan dat bij een behandeling van zo'n stuk, ik er rekening mee moet houden dat er nog 5 ton bij komt.
Ja, maar nogmaals, het is een prognose. Het zijn geen harde cijfers.
Hartstikke duidelijk.
Eén uithuisplaatsing, u heeft gezien wat het kost, is het meer. Maar het kan ook meevallen.
Goed, dank u wel.
Ja, ik heb nog één vraag. Op de laatste sheet zegt u van nog 206 cliënten hebben jullie nog niet gesproken. Hoorde ik het je net goed zeggen dat je zei voor het eind van het jaar willen we die 206 gezien hebben? Nou, chapeau.
Dat heeft u goed gehoord. Daar gaan we ook een extra klantmanager fulltime op inzetten. Maar dat is anders dan een regulier proces. En daarmee bedoel ik dat deze jeugdige reeds zorg hebben, die zorg loopt. Dat is in de meeste gevallen ook de juiste zorg. Dus wij gaan na bij die cliënten of dat de zorg goed loopt en of daar eventuele bijstellingen in nodig zijn. En daar gaan we het gesprek over aan. Maar dat zijn substantieel kortere gesprekken dan wanneer je helemaal blanco bij een jeugdige komt en het hele proces gaat doorlopen en het hele brede gesprek gaat voeren. Dus dat heeft wel een andere focus en daarmee ook een ander tempo. En we zetten daar met een aantal klantmanagers jeugd op in.
Gaan jullie ook bij de organisaties navragen, want zij leveren de zorg. En zijn
iets dichter bij de mondhouder.
Gaan jullie ook bij de organisaties navragen of dat zij iets kunnen aanleveren van waar ze aan het werken zijn en welke doelen en welke acties?
Klopt. Wij vragen bij de zorgaanbieders een plan van aanpak op. Dat klopt.
Dankjewel, voorzitter. Ja, de eerste vraag die ik had, die is al aan de overkant gesteld. Met betrekking kunnen we de taak als Stijn nog zelfstandig aan? Dus die ga ik niet opnieuw stellen, natuurlijk. Wel een vraag met betrekking tot het budget van de innovatie. Daar is 2 ton voor beschikbaar, waar er voor de stand van 1 september 40 van uitgegeven is. Wat gaat voor die 160 nog voor 2017 gebeuren? En kunnen we daar nog iets positiefs met betrekking tot het tekort voor verwachten?
Misschien dat Sandra mij heel even moet bijvallen wat we in die innovatie van die 2 ton precies allemaal doen.
Voorzitter, om te beginnen zitten we met een probleem qua vertrouwelijkheid. Dus er loopt nog een vrij pittig dossier. Kan ik in zijn algemeenheid vertellen waar we op dit moment nog niet over kunnen communiceren. Laat ik dat even voorop stellen. En even ingaand op de vraag van daarnet. Uiteraard zal ook dat innovatiebudget, voor zover dat restanten vertoont over het jaar 2017, terugvloeien in de reserve. Dus wat dat betreft is daar op dit moment zodra er geld overblijft per jaarrekening 2017, geen man overboord, dan kunnen we daarover beschikken. Er loopt ook op dit moment binnen de GGD een programma, althans dat is een voorbereiding, 3 programmalijnen, waarbij we ook de gezonde jeugd als programmalijn mee willen nemen. En ook daar verwachten we, maar of dat dit jaar nog gaat worden, of dat volgend jaar wordt, weet ik niet exact, maar eventueel innovatiebudget beschikbaar kunnen komen voor losmaken van allerlei ontwikkelingen binnen dat traject. En ik weet niet wat er op dit moment nog binnen de regio aan innovatieve projecten loopt. Dat zullen we even voor u nagaan. En voor zover daar nog geld mee besteed of belegd is, krijgt u dat zo snel mogelijk van ons te horen. Als dat een afspraak is die we vanavond kunnen maken, dan zorgen we daar zo snel mogelijk voor, voorzitter. Dank u wel.
Ja, voorzitter, ik had nog een aanvullende vraag op de 206 cliënten. Ik mag aannemen dat dat een soort herindicatie is. Jullie gaan kijken hoe het op dat moment met deze mensen is. Maar kan dat nog invloed hebben op het financiële resultaat over 2017? Dat je het daar nog moet voorbijstellen, of naar beneden of naar boven?
Dat klopt, het is een soort herindicatie. Wij weten wel van al die cliënten welke bedragen daar op dit moment mee gemoeid zijn. En wij verwachten niet dat een bijstelling gaat opleveren. De hoogste cliënten, zoals gezegd, hebben we al bezocht, 61 cliënten. En bij al die 61 cliënten bleek de inzet zoals die gepleegd werd juist. Dus daar hebben we al geen bijstelling bij gehad. En dat verwachten we bij de andere cliënten ook niet direct. En dan zal het sowieso gaan om substantieel lagere bedragen die dan niet pertinent zoveel invloed hebben.
Ik dank de dames voor de heldere presentatie. Ik zie niemand voor de nabrander. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. De voortgang van het welzijnswerk. Je mag altijd blijven. Ik had even wat moeite om jouw punt in je zin te vinden.
Dus oh ja. Ik was zelf ook.
Dus ik was te snel.
Nee,
dames en heren, u ziet dat de presentatie al klaar staat. Als ik u mag verzoeken weer de concentratie op te brengen. Ik heb een hamer gekregen, maar ik neem aan dat u vindt dat ik hem niet hoef te gebruiken. En zeker niet bij de presentatie waar u nu al een hele tijd op heeft moeten wachten. Dus het woord is aan u.
Dank u wel. Dank voor de uitnodiging om hier voor uw vergadering te mogen vertellen over de voortgang van het welzijnswerk in 2017. Mijn naam is Ineke Leijten. Ik ben teamleider bij Partners in Welzijn van het team Stijn en ook van team Beek. Ik begin met het team aan u voor te stellen. Er werken 7 mensen voor de gemeente Stijn van Partners in Welzijn. Hans de Ridder en Roland Erwig zijn buurtmakelaar. Wij hebben ook onze benamingen met de veranderingen in het sociaal domein enigszins veranderd. Buurtmakelaar is wat we vroeger opbouwwerker noemden. Dominique Stassen, Renata Jetnorog, Monique van de Ven en Svenja Hermans voor een deel zijn cliëntondersteuner. En daarnaast ziet u ook Claudia Sander staan. En het andere deel van de functie van Svenja Hermans is sociaal-pedagogisch medewerker en schoolmaatschappelijk werk. Dat werk doen we ook in Stijn. Dat komt uit een andere beschikking. Dat komt niet uit de reguliere beschikking, maar uit de beschikking schoolmaatschappelijk werk en sociaal-pedagogisch werk, die door de gemeente Sittard Geleen als centrumgemeente ook namens Beek en Stijn wordt verstrekt. De medewerkers zijn verdeeld over de 5 kernen waarin Stijn op dit moment nog is opgedeeld. In de kern Stijn zitten buurtmakelaar Hans en Dominique en Monique als cliëntondersteuner. In Elslo, Hans is trouwens hier, Hans de Ridder. In Elslo en Monique ook, Monique van Ven. Elslo zit Roland Erwig en Dominique Stassen. In Urmond Hans als buurtmakelaar en Renata als cliëntondersteuner. In Berg ook Hans als buurtmakelaar en Svenja als cliëntondersteuner. En in Meers Roland als buurtmakelaar en ook Svenja als cliëntondersteuner. Waaruit bestaat ons werk? We onderscheiden dus twee hoofdmoten, buurtmakelaar en cliëntondersteuner. Die buurtmakelaar die heeft de focus op dopwerkgroepen binnen het sociaal domein, op andere burgerinitiatieven.